Je wilt een nieuw product in de markt lanceren. Hoe doe je dat? En wat komt er juridisch allemaal bij kijken? Hey Roeland, welkom in de podcaststudio van Storybrand. Daar zijn we weer.
Ja, leuk Daan. Dankjewel.
Ja, dit is echt gaaf. Ik heb afgelopen weekend heb ik je gemist.
Ja, jammer hè?
Oh man, ik zat daar en ik moest echt een paar keer denken, jammer dat ik mijn co-host niet bij me heb.
Ja, ja, ik vond het, ik had een weekend weggepland, dus dat ging echt niet. Maar nee,
ik zag wel hele leuke foto's van je weekend weg.
Ja, 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 we gingen motocrossen, maar dan op die elektrische motors. Dus dan, wow. Ja, dat is zo leuk om te doen.
Jullie hadden mannenweekend.
Mannenweekend, ja.
En jij was de organisator deze keer?
Ja.
Kijk, hoe vaak doen jullie dat?
1 keer per jaar.
Ja, dus dat was ook geen ontkomen aan.
Nee.
Ik was in Beeld en Geluid, Mediapark Hilversum, voor het wereldrecord podcast maken. Wij mochten daaraan mee een bijdrage aanleveren met de Storybrand podcast. Veel bekende en niet bekende podcasts hebben daar aan meegewerkt. En het is gelukt.
Ja, leuk zeg.
Het wereldrecord is gehaald.
Ja, cool.
Het wereldrecord stond op 53 uur achter elkaar podcast maken. En hij is nu op 200 uitgekomen.
Zo.
Dus het duurt ook wel even voordat die verbroken wordt, vermoed ik.
Ja, hè? Ja.
Leuk, hè?
Ja, wat een leuk initiatief.
Ja, dus die podcast die komt binnenkort ook als aflevering in onze reeks terecht.
Ja.
Met niemand minder dan Miet Curves. Een jonge ondernemer van 27 jaar die eigenlijk op hele jonge leeftijd, zo'n 5 jaar geleden, niet meer hoefde te werken. Dan ben je 22 jaar, dan ben je binnen.
Zo.
Middels cryptocurrencies.
Ja.
Alles verloren. En in die in dat dieptepunt van zijn leven, waar hij weer een baan moest zoeken bij de NS, heeft hij eigenlijk geleerd de diepe lessen over geld en geluk en hoe hij het opnieuw kon doen. En nu is hij opnieuw aan de top. En 5 jaar later is hij weer binnen.
Kijk.
En is die anderen aan het helpen om hun financiële educatie te geven.
Ja, dus dat vind ik ook bijzonder. Hè? Bij dat soort mensen die, als ze het eenmaal 1 keer bereikt hebben, dan weet je gewoon dus dat je het nog een keer kunt doen.
Ja, precies. Dus dat wordt een hele interessante.
Ja.
Vandaag gaan we het hebben over juridische zaken met het ondernemen. Maar in combinatie met het lanceren van een boek in de markt of een ander product.
Ja.
En ja, misschien wel leuk om even te delen. Wij hebben de 4e druk binnengekregen deze week.
Ja, mooi hè?
Van het Storybrand boek.
Ik vind het altijd zo leuk dat je dan, je weet dat er aankomt. En dan wordt er een keer op de deur geklopt hier op kantoor. En dan weet je altijd dat er eventjes een paar boeken worden gestuurd vanuit de uitgever.
Ja, mooi.
Een leuk moment. Ze maken daar wel altijd even een feestje van.
Ja, en een geschreven, handgeschreven kaartje.
Ja.
Danique van Duren Management en Monique en Roderick. Ja, ze regelen dat altijd hartstikke mooi.
Ja, je staat er even bij stil. Ja. Anders dan is dat ook maar gewoon, daar heb je de volgende druk klaar.
Ik denk wel eens dat als stel nou dat ons boek geen nummer 1 bestseller was geworden. Dan was dat toch wel een heel ander gevoel nu.
Vraag ik me af. Ja, omdat het hangt van je doel af, denk ik. Ja. Als het doel is met dat boek om een nummer 1 bestseller te schrijven en je haalt het niet, ja, dan doet het pijn, dat doet het zeer.
Maar voor mijn competitieve hartje had het wel uitgebaakt.
Ja, dat snap ik. Ja, ja, ja. Ja. Nee, maar de reden dat ik dat zeg, Daan, is dat waarom hebben wij dat boek uitgebracht? Om mensen kennis te laten maken met Storybrand. En je weet dat daarna de vervolgvraag gaat komen van jongens, kun je ons verder helpen?
Ja.
Dus voor ons is het boek sowieso een groot succes. Natuurlijk was dat minder geweest als we die nummer 1 niet gehaald hadden. Maar nog steeds, hoe vaak krijgen we niet te horen van ik heb je boek gelezen, fantastisch.
Ja, dat is wel echt waar. Ja. Het is sowieso een supergoed boek. Vanmiddag mag ik weer spreken op een podium voor allemaal software giganten. En ja, dan, als je dat boek dan weer geeft, jij hebt het ook, je komt ergens, je geeft dat boek. Je weet gewoon dat als mensen het lezen, dat je ze een andere dag weer aan de lijn krijgt. Of op de mail of op de social media. En dan willen ze er iets mee.
Ja, ik had het weekend nog dat een vriend van mij zegt van, hey, jij werkt toch voor Storybrand Nederland? Ja. Oh cool, daar moet ik meer over weten. Want ik had die en die en die had iets bij jullie gevolgd. En dat is echt helemaal fantastisch.
Ja, het begint echt hè?
Ja, leuk hè?
Ik blijf er altijd van genieten. Want we werken er natuurlijk heel hard voor. We doen ook echt heel veel. Maar toch begint het nu echt rond te zingen.
Ja.
En dat is nou precies waar volgens mij een lancering over gaat. Dat je zorgt dat dingen rond gaan zingen in de markt, in jouw markt.
Ja, dat je een soort in Twitter termen trending topic gaat worden.
Precies.
Ja.
Ja. Nou, ik kan niet wachten. We hebben Charlotte Meijnersma uitgenodigd. En stond al een hele tijd op ons lijstje. En nu was het eindelijk zover. Dus ik stel voor dat we er gaan voorstellen, interviewen. En dan spreken we elkaar zo meteen.
Yes, laten we dat doen.
Lotte Meinersma is marketingjurist en eigenaar van juridisch advieskantoor Charlotte's Law & Fine Prints. Waar ze graag oploskoffie schenkt. Want dat lost bijna alles op. Ze is bovendien auteur van meerdere boeken. Waarvan de laatste het bestsellerboek is dat een nummer 1 managementboek werd. Hier is Charlotte Meinersma. Charlotte, hartelijk welkom in de podcaststudio van Storybrand. Daar zijn we eindelijk.
Ja, heel leuk.
Ik heb hier enorm naar uitgekeken, want je hebt niet heel vaak de kans om met een ondernemer te spreken die ja, voor mij echt een ondernemer is, maar dan ook nog jurist is. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ja, nee, dat snap ik helemaal. Ik ken ze ook nauwelijks, moet ja, je bekennen.
Het is ja. Of het een of het ander. Of je hebt te maken, en ik zeg dit met alle respect voor mijn vrienden die ook juristen. Ja. Ik heb een paar vrienden die zijn jurist. Maar dat zijn heel vaak niet echt de ondernemers. Nee, ze zijn vaak, werken ze wel zelfstandig en ja. Ze hebben een vak, et cetera. Ja. Maar bij jou zie ik marketing. Ik zie gewoon, ja, je bouwt echt een bedrijf. En daar weet je ook heel veel van. En daar wil ik het ook heel graag met je over hebben. Maar voordat we dat doen, vertel even kort aan de luisteraar, wie is Charlotte?
Nou, Charlotte is dus een jurist en ondernemer. Mijn toko heet Charlotte's Law & Fine Prints. En dat komt omdat ik eigenlijk oorspronkelijk ook fotograaf was. Dus vandaar dat een beetje die fine prints, van nou ja, ja. Fine art print of zo. Maar fine prints betekent natuurlijk ook fine print. De kleine lettertjes, algemene ja. voorwaarden. Zat ziet dan eigenlijk weer op dat juridische.
Ja.
En de naam is ook wel een beetje gejat van de Amerikaanse televisieserie Harry's Law. Van octrooi gemachtigd. Dus dat ja. zit dan weer in de intellectueel eigendomshoek waar ik in werk. Doe alleen juist geen octrooien, maar dat terzijde. En die trok in een pand waar voormalig schoenen werden verkocht. En daar secretaresse ging mee. Die was nog een voorraad schoenen. Dat gaan we ook verkopen. En dat was dus Harry's Law & Fine Shoes. Dus toen dacht ik, nou, dan wordt het Charlotte's Law & Fine Prints.
Yeah.
Maar vooral voor mijn eigen manier van werken. Omdat ik het echt ja. inderdaad ook graag doe op de manier zoals ik dat doe. En dat is ja. inderdaad niet de traditionele manier waarop juristen werken.
Nee, op welke manier doe jij het?
Nou, ik probeer eigenlijk, zoals je dat denk ik als een goed ondernemer betaamt, heel erg te denken aan mijn klanten en wat zij willen en wat zij ja. nodig hebben. En daar in die zin mijn diensten op aan te passen.
Ja. Dus de hele andere manier van werken. Hè? Want hoe vaak gebeurt het wel niet dat ondernemers met iets beginnen en denken, ik zoek daar een markt voor. Ik heb iets en ik zoek er een markt
ja,
voor.
Ja. Nee, ja. En de grootste grap is natuurlijk dat ik al heel veel dingen doe. Hè? Dus waar ik in gespecialiseerd ben als jurist. Dat zijn de dingen waar heel veel behoefte aan is.
Ja.
Alles in de zin van intellectueel eigendomsrecht en zo. Dat wordt alleen maar groter. Juist ja. ook door internet en hoe we daar op handelen en ondernemen en dingen doen. Dus aan markt geen gebrek.
Nee.
Alleen, ik vind het ook leuk om op een leuke manier te kunnen ondernemen en niet op de klassieke juristen manier. En ja. ik maak het zo makkelijk mogelijk graag voor ja. mijn klanten. Dus dat was vroeger echt wel een beetje een probleem. Kreeg ik brieven of brieven, e-mails van advocaten die zeiden, waar ben je nou mee bezig? Je maakt een marktstuk.
Ja.
En toen dacht ik, en dat ging eigenlijk nog over het bloggen toen.
Ja.
Dus ik, ja, als jij het al een probleem vindt dat ik een heel minuscuul klein beetje advies weggeef via een blog en ik daar de markt mee stuk maak, dan moet je misschien echt even kijken naar hoe je zelf werkt.
Ja.
En in die zin, ja, prijs ik mezelf graag uit de markt. Vind ik echt ja. geen probleem. Die kant gaan we toch wel op.
Ja.
Dus daar werk ik in die zin graag aan mee. En daar gaat ja. denk ik alleen de kwaliteit maar van omhoog. Dus,
ja. Dat is wel mooi wat je zegt. Want heel vaak is het natuurlijk, kijk, kennis is op een gegeven moment ook wel te vinden misschien.
Ja.
Dus het is niet zozeer dat jouw macht ligt bij jouw kennis. Maar op een gegeven moment heb je natuurlijk ook te maken met de gunfactor. Hey, zij is specialist, ik wil haar hebben. En ook wat je zegt, ik maak het mijn klanten zo makkelijk mogelijk. Je wil niet alleen juridisch advies. Jij denkt ook in producten. Hè? Je
ja,
denkt ook in
ja.
ja, jouw diensten maak je eigenlijk producten van, zodat een klant ook echt een hapklaar ja. onderdeel geregeld heeft in zijn business.
Ja. Precies, en dat waar ik dat voor klanten kan automatiseren, doe ik dat ook. Dus ze krijgen van mij ook eigenlijk een beetje de keuze. Hè. Het gaat om privacyverklaring. Ik heb een generator voor gebouwd, zodat ja. ook wel zo goed mogelijk in normaal Nederlands uiteindelijk er staat, hè, als je downloadt. En niet ja. dat gedoe krijgt, die lelijkheid die soms bij die generatoren daaruit komen. Dat is dan ook de goedkoopste versie. Nee, goed, dat is misschien niet net zo perfect als maatwerk, waarbij je het nog mooier op kunt schrijven. Omdat je nou eenmaal door een heel systeem moet van vraag en antwoord. Maar dat is wel super goedkoop. Ja. Nou, oké, okay, als je dus zegt, ik weet dat ik die privacyverklaring, ja, ben alleen verplicht om hem te hebben. En ik vind dit goed genoeg. Nou, top, dan doe je dat. Als je zegt, nee, maar ik ben eigenlijk een copywriter en ik wil dus een privacyverklaring die ook nog een soort van leuk is om te lezen. Ja, dan wordt het maatwerk en dan gaan we er ook misschien meer in samenwerken. Ja. Nou, dus op die manier probeer ik voor iedereen ook iets te maken dat bij hen past. En is dus ook niet het een of het ander, maar het kan gewoon zoals jij het wil. En ik word eigenlijk vooral gekozen door de vertaalslag die ik kan maken. Hè? Dat irritante, juridische, moeilijke, zware, wat is het allemaal naar en vervelend en een moetje. Door dat toegankelijk te maken, dat mensen het begrijpen, dat ze het veel meer zelf kunnen doen ook. Ja. En waardoor eigenlijk dus je bedrijf ook gewoon professionaliseert.
Ja, prachtig. Daarnaast ben je nog iets anders, je bent auteur. Je hebt al aardig wat boeken geschreven.
Ja, 6.
Noem even, weet je ze allemaal uit je hoofd?
Zeker. Ik had het eerste wetboek voor bloggers. Ja. Dat werd toen door wat onderwijsinstellingen al gebruikt. Dus vond het interessant. Maar ze zeggen, het is eigenlijk voor ons heel lastig om het goed in te kunnen zetten op het HBO. Daar hebben we wat meer bronnen, jurisprudentie, dat soort dingen bij nodig. Ja. Toen ben ik een studieeditie gaan schrijven. Dus dat is eigenlijk een uitgebreidere versie van de eerste variant. Daarna kwam wetboek voor webwinkels. Dus specifiek als je online producten of diensten verkoopt. Ja. Daarna kwam contentrecht. En toen echt ondernemen. Die is nu een jaar oud. En deze zomer kwam het bestsellerboek uit.
Ja, en die heb ik hier voor me liggen.
Ja.
Dank je wel voor het toesturen.
Alsjeblieft.
En de subtitel is De mythe ontkracht, dubbele punt. Hè? Hoe je eerlijk op één komt en van je businessboek een succes maakt. Charlotte Meijnersma en Hanneke de Wit.
Ja.
Waarom heb jij een boek geschreven over een bestseller worden? Want als ik het eventjes oppervlakkig zou beoordelen, dan lijkt het iets verder weg van jouw business te staan.
Ja, klopt.
Ja, is misschien ook wel een beetje zo.
Nou ja, in die zin dat dit natuurlijk niet een boek is dat volledig juridisch is. Hè?
Nee.
En dat was echt ondernemen dat natuurlijk ook niet.
Nee.
Maar daar zat wel in elk hoofdstuk eigenlijk wel weer een haakje met oké, en hoe pas je dit dan ook juridisch weer goed toe? En hier zit het juridische echt puur in de juridische kant van marketing en de juridische kant van de wet op de vaste boekenprijs.
Ja.
Dus in die zin klopt dat wel wat je zegt.
Ja.
Eigenlijk is dit, Hanneke is mijn redacteur en zij maakt mijn boeken ook op.
Ja.
Dus vandaar dat wij altijd al wel contact hadden. En we kunnen ook maanden geen contact hebben, maar soms dan sturen we wel eens van die appjes over en weer. En dan zien we bijvoorbeeld in die managementboek top 100 iets plotseling opeens. En zei, wacht even, maar die stond zeg maar 3 dagen geleden nog niet eens in top 100. Hoezo staat hij nu op 1? En zeker als dat dan een auteur is die je niet kent. Goh, hier hebben we niks van gezien. Wie is dit dan? Wat kan die dan? En dan kun je een beetje zo gaan spitten. Ja. Nou, hoeveel marketing is er dan eigenlijk gedaan? En dan, en soms kom je er dan achter dat je denkt, oh, maar wacht even, er is dit en dit en dit gebeurd. En daarom is het wel logisch. Of, oh, het is een spreker, die heeft dat ingekocht waarschijnlijk, omdat hij ergens gaat spreken. Of dat laten inkopen, whatever. En dan kun je het allemaal wel verklaren. Maar er zijn ook echt wel titels geweest waarvan we het dan niet konden verklaren. En waarvan je ook weet, hè, er zijn van die trucjes. Zoals gewoon het zelf inkopen. Ja. Zoals foute acties met kortingen die je helemaal niet mag geven. Nou, et cetera, et cetera. En toen heeft Hanneke me op een gegeven moment geappt. Weet je wat wij gaan doen? We gaan een dun boekje schrijven. Inhoudelijk perfect. Maar lekker dun. Dan is het goedkoop om uit te geven. En we gaan gewoon fixen dat die op één komt. En als het dan zelfs niet lukt, dan kopen we het wel gewoon in. Dus we gaan het wel uitgeven op een rustig moment waarin weinig andere boeken op de markt komen. Zodat als het zelf in moet kopen, het niet te duur zou worden. En dan schrijven we ook in het boek dat dit is wat we gaan doen. En dan wordt dat weer eigenlijk de grote media stunt. En dan gaan we op die manier wel weer meer verkopen. Nou ja, zo is het niet gegaan.
Nee, maar het was wel een leuk plan.
Het was een fantastisch plan. Het probleem was alleen dat het boek van zichzelf al goed genoeg verkocht. Dus we hebben niks zelf in hoeven kopen.
Ja, wat gaaf. Ja, wat gaaf.
Dus we hebben nu wel het gouden stickertje. Maar ik had echt, ik was in april en mei nog in Amerika. Dus ik heb daar nog speciaal ook met mijn telefoon er wat videobeelden gemaakt. Dat ik zwarte Sharpies kocht. Want het idee was, dan laten we van die stickertjes maken en wat we zelf inkopen, dan gaan we met de hand erop schrijven, dit is nummer 1 van de 200 die we er zelf hebben ingekocht of iets dergelijks.
Ja.
En zodat je dan ook weer kunt zeggen, dit zijn unieke exemplaren, koop deze unieke exemplaren maar. Dus ja. We hadden alles helemaal uitgedacht.
Ja.
En goed, was niet nodig. Dus nu hebben
en toen kwam launch day, maar jij was de lancering van een boek is eigenlijk al ver voordat die uitkomt. Toch?
Nou ja, in die zin, je moet natuurlijk wel vertellen dat je boek er al... Dat
je kan mensen
komt.
Helemaal meenemen in de reis. Ja. Waardoor je vaak, dat zagen we bij Storyband ook... Wij hadden al een hele grote lijst met e-mailadressen. We hadden 4000 mailadressen waar we al naar konden mailen.
Ja.
Hey, let op, hier zijn we mee bezig.
Ja.
Dat heeft ons heel erg geholpen. Want dat waren al mensen die... Ja, ons kende uit ons andere bedrijf.
Ja.
En omdat Storyband best wel te maken heeft met marketing... en we een marketingbureau hebben... wilden die mensen boeken
kopen. En dan mag
kopen.
Het ook. Hè?
Ja.
Want om dan toch even dat juridische haakje erin te fietsen.
Ja.
Daar gaat het wel vaak mis. Hè? Dat mensen maar gewoon beginnen te mailen naar een hoop mensen... waar ze helemaal niet naartoe mogen mailen... Nee. Omdat die een keer een totaal ander product gekocht hebben. Nou, hier is dan... Het zijn ofwel mensen die zich vrijwillig op je nieuwsbrief hebben ingeschreven.
Ja.
En nou ja, dan kun je dit ook gewoon vertellen. Want hey, het is gewoon de nieuwsbrief. Ja. Of ze hebben al iets bij gekocht dat relevant is en waar dit gewoon bij past. Nou, dan kan het ook. En dan werkt het inderdaad heel goed. En ik heb het ook een paar keer in mijn nieuwsbrief genoemd. Maar omdat het minder juridisch is, hebben we daar wel nog een aparte lijst voor opgezet.
Ja, precies. Wat ons ook heel erg heeft geholpen in het nummer 1 krijgen van het boek, is door... We hadden natuurlijk al een hele tijd workshops die we gaven.
Mm-hmm.
We hadden met Amerika de overeenkomst. Dat wij dat al mochten doen terwijl we nog bezig waren met het contract. En we hebben heel veel workshops gegeven. En dat waren, kijk, als je een private workshop geeft van een dag of anderhalve dag bij een bedrijf, daar hangt ook een prijskaartje aan.
Ja.
Dat zijn dus ook vaak grotere bedrijven. Soms met 100 man, soms met 160 man personeel, soms met 400 man personeel. Dus wij hebben heel veel van die bedrijven ook verteld. Hey, let op, je hebt die workshop gevolgd. Als je wil dat dit bij bepaalde afdelingen ook echt groter gedragen gaat worden. Bijvoorbeeld bij sales, bij marketing.
Ja.
Dan is het misschien nuttig om het boek in te kopen. En hebben we een aanbieding gemaakt van pakketten van 50, van 100, et cetera. Mm-hmm. En maatwerk.
Ja.
En dat heeft ook enorm veel geholpen. Want we hadden op een gegeven moment gewoon fans. Die zeiden van, oh, dat wil ik wel.
Ja.
Doe mij maar een doos.
Ja.
Dus wij op een gegeven moment dachten, oh ja, moeten we wel even de uitgever bellen. En vragen hoeveel boeken er precies in een doos zitten. Want anders zit je straks met al die verzendingen.
Ja.
En gelukkig kan je dan ook nog regelen dat je die boeken rechtstreeks laat leveren.
Ja.
Hè? Dat scheelt ons een hele hoop.
Nou, dat moet je ook wel doen hoor.
Want
daar heb ik me eerder met andere boeken wel in vergist. Toen ging ik het nog allemaal leuk zelf doen.
Ja.
Maar ja, de stress en de tijd. En dan ben je echt gewoon webwinkeltje aan het spelen. Maar dan met continu, of meer een soort fulfillment bedrijf aan het spelen.
Ja.
Met alleen maar aan het inpakken. Ja, dat is echt niet grappig.
Nee.
We hebben nu een aantal boeken ook naar wat klanten en relaties gestuurd. En dat doen is al gewoon heel veel werk. Dus we zijn echt wel blij dat alle pre-orders en zo, dat we dat hebben laten doen.
Ja.
Maar ik hoor jou net wel zeggen, we hebben een actie gedaan met een doos boeken en 50 boeken. Mag je dan even de hele nare jurist spelen?
Ja, dat mag niet op die manier. Wij hebben het omgedraaid, want ik heb echt uitgezocht wat mocht en niet mocht.
Kijk, heel goed.
Dus ik zal het ook even goed vertellen. Wat wij hebben gedaan is hebben gezegd van luister, wil je mij boeken als spreker?
Mm-hmm.
Dan hebben we een actie en dan krijg je er een doos boeken bij.
Oh ja.
Dus ik deed bijvoorbeeld een online sessie van een uur. En dan met boeken.
Ja.
Dat is deze prijs.
Ja.
Wil jij een zaal bij jou op kantoor in je auditorium met je personeel? En wil je die mensen allemaal een boek geven?
Ja.
Nou, huur mij in. Dan krijg je die boeken erbij.
Ja, nee, want inderdaad, je mag boeken wel gratis weggeven.
Ja.
Je mag alleen dat wat je doet, mag niet een korting op de boeken worden. Dus ook geen verkapte versie daarvan, zeg maar.
Nee.
Dus je moet ook altijd uitkijken met wat de prijs voor je klus wordt.
Ja.
Ten opzichte van de waarde van dat aantal boeken dat je weggeeft.
Ja. Nou, het is best een uitzoekklus geweest.
Ja, dat geloof ik.
Want niet iedereen weet ook. Je stelt de vragen, dan zeggen heel veel uitgevers en heel veel specialisten in de markt zeggen... Ja, dat mag niet. Maar hoe het precies wel mag, ja, dat weten ze dan ook vaak niet.
Nee, dat is zo. Uitgevers weten het ook heel vaak niet. En nou ja, ik heb nog wel wat DM's van andere auteurs en zo gekregen. Die dan zeggen, ja, ik vertel je dit in vertrouwen. Dit mag je eigenlijk niet weten. Maar ja, je boek wordt wel hier bij de uitgever goed besproken. En nou ja, dus het heeft wel wat in de boekenwereld nu teweeg gebracht.
Dat is
onder
toch
meer
super
door
stoer.
Dit soort dingen.
Ja. Hey, want als je in een nutshell, hè, want kijk, laten we daar eens mee beginnen. Wanneer is een boek een bestseller?
Nou ja, zeg het maar.
Ja.
Ja. Het lastige is, daar bestaat geen consensus over. Er is niet in de markt van dan is het een bestseller.
Nee.
Nou zou je kunnen kijken naar CPMB, hè, dus de promotie van het Nederlandse boek. Die hebben natuurlijk die bestseller 60. Dat gaat over hoeveel is er in een specifieke week, in een kalenderweek verkocht. En dan gaat het dus van nummer 1 tot 60. Die brengen ook een jaarlijkse top 100 uit. Met dat er in dat kalenderjaar is verkocht. Nou, dan begint het helemaal onderaan bij 23.000 exemplaren. Maar dat zijn alle boeken op een hoop. Dus ook de kookboeken.
Ja.
Ook gewoon de vertaalde literatuur. Alles. Nou, het wordt natuurlijk gedomineerd door literatuur. Maar zoals Daniel Verlaan met zijn boek, dat kwam geloof ik toen in oktober uit of zo. Die heeft toen in eerste instantie 20.000 verkocht. Het volgende jaar ook weer iets van 20.000. Die heeft dus nooit in die top 100 gestaan. Omdat dat over 2 kalenderjaren verdeeld was.
Ja.
Nou ja, dan krijg je dus een beetje, ja, dan sta je dus niet in die lijst. Is het dan dus nog wel een bestseller of niet? Maar he, maakt dus zo'n lijst uit. Gaat het om die aantallen? Gaat het om de aantallen binnen het soort boek dat het is? Want zoals het bestsellerboek is een extreem niche boek. Ja. Je moet ofwel geïnteresseerd zijn in de boekenmarkt.
Ja.
Of je moet eigenlijk zelf een boek willen schrijven. Om een andere reden ga je dat boek eigenlijk niet kopen.
Nee,
ja goed, tenzij je misschien nieuwsgierig bent naar wat ik nou weer te zeiken
heb
over andere mensen.
Behoorlijk lastig gemaakt.
Maar ja, absoluut.
Ja.
Ja, dus dit was absoluut geen boek dat nou ja, bestemd was om een bestseller te worden. Of om überhaupt de nummer 1 bij managementboek te halen van zichzelf dan. Dus we wilden het dus wel manipuleren. Maar nou ja, goed, het was gelukkig niet nodig. Maar wij hadden wel het idee dat dat nodig zou zijn voor dit nicheboek. Dus dat maakt het lastig. Zeker als je een zakelijk boek schrijft, marketingboek. Waarbij je doelgroep al kleiner is. Ja, wanneer is het dan een bestseller? Als je dat dus moet vergelijken met de boeken die bij de Bruna liggen.
Ja.
Ja. Dan wordt het wel een lastig verhaal. Ja. Want dan wordt jouw boek eigenlijk nooit een bestseller.
Ja.
Ik geloof dat Ina Boer schreef. Hij is uitgever geweest, werkzaam geweest bij Van Duren Management. Ja. Zei ja, ik heb dat een keertje toen uitgezocht samen met iemand anders. En we kwamen een beetje tot de conclusie dat het waarschijnlijk ongeveer 5000 exemplaren zijn. En dat je dan binnen die managementboekencategorie wel zou mogen spreken
over
van
een bestseller.
Bestseller.
Ja. En dan hangt het weer af van wat je net ook al aangaf. Hoeveel boeken zijn er dan komen er in die periode uit?
Als het om gaat waar je in de ranglijst van managementboek bijvoorbeeld.
Ja.
Of u van CPMB ook trouwens. Maar ja.
Ja, als er een hele bekende auteur net toevallig op dat moment ook een boek uitbrengt. En daar tientallen van verkoopt. Ga jij nooit die nummer 1 meer halen.
Ja.
Dus je moet ook een beetje geluk hebben.
Zeker. Ja, als jij nu een boek schrijft, wil ik wel graag weten wanneer dat gebeurt. Zodat ik niet op dat moment ook een boek uit ga
geven.
Nou,
dankjewel
ja.
voor de complimenten. Maar dat wil ik van jou net ook weten. Hey, en als je dan kijkt naar geld verdienen met een boek.
Mm-hmm.
Ik denk wel eens dat heel veel mensen die niets met deze branche hebben. Jij bent de auteur, je hebt 6 boeken geschreven. Ik heb nog nooit een boek geschreven. Hè. Ik heb alleen maar het boek Storybrand naar Nederland gehaald.
Ja.
En gezorgd dat er een uitgever was die interesse had. Want ik wilde zeker bij de start van Storybrand absoluut niet ook nog de romflop van een boek hebben.
Precies.
Dus Van Duren Managementboeken had echt interesse. Monique, de directrice, heeft dat boek gelezen en gezegd, ja, dit wil ik uitgeven. Hier geloof ik in.
Ja, past denk ik ook inderdaad heel goed binnen
ja,
portfolio,
past echt,
zeg maar.
Ja, vind ik ook. En dus ik ben ook heel blij dat ik dat met hun heb mogen doen. Maar heel vaak denken mensen, oh, een boek en daar word je rijk van of daar ga je geld mee verdienen. Maar volgens mij is voor de meeste auteurs een boek nooit echt een hele grote bron van inkomsten.
Nee, nou ja, als we het dus nu al hebben over die aantallen, hè, het is een bestseller bij 5000 stuks, maar je krijgt zeg maar nou ja, zo'n 10% van de verkoopprijs van zo'n boek.
Ja.
Dus laten we zeggen dat je €2 krijgt per boek.
Ja.
En je verkoopt er dus 5000, dan heb je €10.000. Maar dan ben je waarschijnlijk ook een jaar verder. Daar moet je nog belasting over afdragen. Ja, nee, dat is niet.
Dat is geen vetpot.
Nee,
Nee, voor ons was het dus ook nooit het doel om er geld mee te verdienen. Nee. Sterker nog, spoiler alert, ik krijg geen cent per boek. En dat vind ik helemaal prima. Daar had ik over kunnen onderhandelen en noem maar op. Maar ik heb het rekensommetje gemaakt. Dan zou ik er 10.000 verkopen en een euro krijgen.
Ja, nou precies.
Daar moet ik het niet van hebben. Nee. Wij moeten het hebben van iets heel anders. Wij hadden maar één doel. Zoveel mogelijk boeken weg. Want waar dat boek ook terecht komt, mensen lezen het en komen in actie.
Ja.
Dat zien we keer op keer gebeuren.
Ja, zelfs als ze het maar half lezen. En ze hoeven niet eens je boek volledig te lezen. Nee. Maar als ze maar een goede indruk hebben van dat boek en wat ze daarin krijgen, dan willen ze vaak op een andere manier geholpen worden, omdat ze het zelf veel te lastig vinden om die kennis uit dat boek toe te passen.
Dat is het.
Ja.
Ja. Voor wie vind jij het... Heb jij wel eens het gevoel dat eigenlijk veel meer mensen een boek zouden kunnen gebruiken in hun businessmodel?
Ja, in principe wel. Hè. Dus voor je funnel, zeg maar, kan het wel heel handig zijn, omdat het gewoon een makkelijk instapproduct is. Want je verkoopt dat boek voor 20, 25 euro. Nou, dat is voor mensen veel makkelijker om aan te schaffen.
Ja.
En dan weten mensen veel beter wie je bent, wat je doet, wat je voor hen kunt betekenen.
Ja.
Dus dat maakt de volgende stap een stuk makkelijker.
Ja.
En dat zit hem ook weer in die commitment en consistentie bijvoorbeeld. Mensen hebben eigenlijk via dat boek al een soort ja gezegd. Ze zullen makkelijker daarna het volgende ook bij jou afnemen. En in elk geval niet bij je concurrent bijvoorbeeld.
Ja.
Dus ja, in die zin denk ik dat dat bij heel veel mensen goed zou passen. Maar er zijn ook wel heel veel mensen die helemaal niet zo goed zijn in schrijven. Dus je moet wel echt zorgen dat je dan goede begeleiding hebt, een goede redacteur hebt, mensen die je echt wel helpen bij het juiste onderwerp vinden, de juiste insteek, zodat het boek zelf ook echt heel goed wordt. Want dat is wel een beetje de keerzijde van hoe je zo'n boek in zou kunnen zetten. En dat het tegenwoordig ook wel als zo'n gratis funnelboek wordt uitgegeven. Ja, dus dat mensen het zelf uit gaan geven en het dan gratis weggeven. Al dan niet echt gratis, juridisch gezien. En nou ja, goed. Heel ander verhaal staat in het bestsellerboek. Het worden soms ook een beetje brochures. En dan
het moet wel body hebben.
Ja, het moet wel ergens over gaan. Het moet niet alleen maar gaan over die auteur. Of er nou wel of niet allemaal foto's in staan. Maar soms is het vol met call to actions. Mensen moeten wel uit dat boek zelf ook al iets nuttigs kunnen halen. Hè? Dus in die zin is Storybrand daar denk ik een heel goed voorbeeld van. Alles staat eigenlijk al in dat boek.
Ja.
Alleen uiteindelijk ook heel compact. Dus waardoor het heel lastig kan zijn om het toch zelf nog goed toe te passen.
Klopt.
En je dat dus weer ofwel besluit het alsnog uit te besteden. Of er nog meer over wil leren. Ja. Of je wil ergens wat vragen kunnen stellen. Kunnen testen of je het goed begrepen hebt. Dat soort zaken.
Ja. Ja, het is wel eenvoudig, maar niet makkelijk.
Ja, je kunt het eenvoudig begrijpen, denk ik.
Ja.
Maar toepassen is nou eenmaal altijd iets anders. Ja. Ik kan je van alles vertellen over hoe een persbericht in elkaar moet zitten.
Ja.
En ik kan ook als ik er eentje zie echt wel zeggen en dit is niet goed en dit moet je verplaatsen en zo moet het. En op deze manier moet je de journalisten benaderen. Maar als ik het voor mezelf moet doen, vind ik het wel een stuk lastiger.
Ja. Dus dan heb je altijd een stukje bedrijfsblindheid en een emotie die erbij komt kijken. Hè?
Dus dat is met dit soort dingen denk ik ook.
Ja,
je kunt best wel weten, je kunt best dat systeem wel heel goed begrijpen.
Ja, absoluut.
Maar om dan de juiste keuzes te maken en dat op de juiste manier te formuleren. En weet je, hetzelfde als copywriting. Ja, daar moet je toch in oefenen. Dat moet je toch leren. Dat is niet iets wat je
100%.
Na het lezen van een boek ben je opeens een copywriter of zo. Nee. Ja, dat is gewoon niet zo.
Nee, ik zie inderdaad dat in de praktijk gebeurt. Dat mensen het boek hebben gelezen, naar een workshop komen of er eentje boeken bij hun op kantoor. Of ze gaan zich laten certificeren als marketingbureau.
Mm-hmm.
Waarom? Omdat ze begrijpen waar het over gaat.
Ja.
Maar ze willen leren hoe ze het moeten gebruiken.
Ja.
En dat is, daarom ben ik ook nooit bang om kennis weg te geven.
Nee. Moet je ook niet zijn.
Nee.
Weet je, waar je het al eerder over had, hè, aan het begin van deze podcast, wat je al zei, maar alle kennis, de kennis die ik ook heb, is waarschijnlijk overal al te vinden. Ja, tuurlijk. Als ik iets schrijf over een uitspraak van een rechter, dan heb ik dat vonnis ergens gevonden. Ofwel gewoon op rechtspraak.nl, ofwel omdat een advocaat een kopie heeft ingezonden naar een vakwebsite.
Ja.
Al die informatie is voor een heel groot deel gratis online te vinden.
Ja.
En anders wel via een boek of door ergens een abonnement te nemen. Dan staat het achter een inlog. Maar die kennis is er wel. Het gaat er puur om hoe vertaal je dat, begrijp je dat en kun je het vervolgens goed toepassen.
Hmm.
En is hetzelfde met het hele auteursrecht. Denken mensen, maar het staat daar en daar. Ja, soms wordt het zo versimpeld dat mensen het als trucjes gaan proberen te gebruiken, omdat ze het eigenlijk te ingewikkeld vinden.
Ja.
Alleen die trucjes die kloppen dan weer niet met de juridische werkelijkheid, waardoor mensen alsnog de mist ingaan.
Ja.
Dus dat is, nou ja, ook met marketing zo, ook met juridische zaken zo. Ja. Je moet het niet alleen maar weten, je moet het ook begrijpen en je moet het kunnen toepassen.
Ja, ja, schitterend gezegd. Weten, begrijpen en toepassen. Want een voorbeeld wat ik heb, ik moest recent een merk in Nederland helpen. Dat is een luxe merk.
Mm-hmm.
En bij een luxe merk, dan ga je dingen anders doen met Storybrand.
Mm-hmm.
En dat is precies waar ze tegenaan liepen. Dus ze hadden het boek, ze hadden de online training. En ze waren met mijnstorybrand.nl bezig om het script te maken. Mm-hmm. En ze kwamen er niet uit.
Ja.
Zeiden, ja, dit, we krijgen dat niet. Storybrand klopt niet helemaal, zeiden ze. Ik zeg, nou, ja. Storybrand klopt wel helemaal. Maar wat jij niet weet en wat niet in het boek staat, is dat bij luxe merken je niet over het probleem gaat praten. He, als ja. Louis Vuitton een tas, dat koop je niet omdat je rugzak kapot is.
Nee. Nee.
He, dat is een luxe merk, lost niet een probleem op. Nee. Het geeft lost iets anders op, status of wat het ook maar is, waarvoor jij die tas wil kopen. Maar ja. Het is niet een vervangingsproduct.
Nee.
En daarom zie je ook nooit een Bentley-reclame of een Rolex-reclame die praat over problemen. Dat doe je niet. Ja. Dus dat soort dingen.
Precies. Nee, voor mij is dat in die zin ook hoor. Ik vind Storybrand toepassen op mijn bedrijf ook heel lastig.
Ja.
Omdat ik vind als jurist wel dat bedrijven een probleem hebben. Ja. Maar de bedrijven zien het vooral als een risico.
Ja.
En ja, ach, weet je, dat risico dat kun je ook incalculeren. En daar kun je geld voor reserveren. En dan is het eigenlijk ook opgelost. En de oplossing is dus ook niet, hè, ik kan nooit als oplossing bieden, oh, maar dan ga je meer geld verdienen. Eigenlijk is het resultaat is altijd alleen maar minder risico.
Ja.
En in die zin nooit een echte oplossing. Ik kan nooit zeggen, ja, maar als je dit doet, dan krijg je meer klanten.
Ja,
als je dit doet, dan gaat je omzet omhoog. Dus de win is eigenlijk altijd te klein.
Mm.
En daardoor is dat, vind ik het ook heel lastig om het toe te passen.
Ja. Jij bent een soort noodzakelijk kwaad.
Ja.
Maar ik heb een andere blik erop.
Kijk, want, zie je, hier krijg je het dus al, hè? Je kunt het weten en begrijpen, maar het toepassen, dat komt dan nu van
jou. Wat ik bij jouw business heel erg sterk ervaar, is de rust die het geeft.
Mm-hmm.
Dus als je het financieel en juridisch in je bedrijf goed op orde hebt, geeft dat rust.
Ja, maar ik heb niet de indruk dat mensen dat willen kopen. Vinden ze gewoon niet zo interessant.
Nee?
Nee.
Oh, voor mij is dat echt de reden dat ik zaken met jou doe.
Nou.
Dat ik rust koop. Ik weet gewoon dat het juridisch op orde is.
Ja.
En als het juridisch op orde is, voorkom je heel veel gezeik en mm-hmm. problemen en risico's.
Ja.
Hè? Dat,
ja.
Maar die rust is voor mij relevant.
Ja.
Maar goed.
Ik ga je zo meteen nog even voor de social proof nog even vragen om een recensietje dan hierover.
Ja, dat is
met,
goed.
Waar dit in zit. En dan
dat
ga
is
ik
leuk.
Dat even uitbuiten.
Nou ja, dat is helemaal prima. En het is ook misschien interessant hè, om, wij zeggen ook wel eens in onze workshops, ga nou eens in gesprek met je 10 beste klanten.
Ja.
En vraag aan je klanten wat voor hun de reden is dat ze zaken met je doen.
Ja.
Of
En wat ik daar dan weer uit hoor, om daar maar wel even antwoord op te geven, want dat heb ik uiteraard wel gedaan.
Ja.
Is vooral omdat ze inderdaad bij andere mensen fout hebben zien gaan.
Mm.
Of het is al een keer fout gegaan. En dat willen ze dan de volgende keer voorkomen.
Ja. Nou, maar misschien is dat ook wel een goede les. Dus de mensen zullen een stukje ervaring moeten hebben om te weten dat werkt zo dus niet.
Ja.
Ja. Oké, dus maar nu even een sprongetje wat hier alles mee te maken heeft. Want ik heb wel eens het gevoel, hè, als het gaat over, je brengt een boek uit.
Mm-hmm.
En jij zal het ongetwijfeld met 6 boeken ook wel misschien ervaring over hebben. En er zijn heel veel auteurs natuurlijk ook. Maar het is verder dan alleen maar het auteursrecht. Je hebt het auteursrecht, je hebt het merkenrecht, je hebt intellectueel eigendom.
Ja, intellectueel eigendom is eigenlijk de overkoepelende naam waar auteursrecht, merken en ook octrooien. Hè, of patenten, zoals dat dan maar eigenlijk is het octrooien in het Nederlands. Modellen, tekeningen, modellen en zo, dat valt daar allemaal onder.
We gaan denk ik, als ik zo vrij mag zijn, ik ben nu sinds 2015 zelf ook ondernemer. Hè. Ik zeg ja, ik was het altijd al, maar in loondienst.
Ja.
Maar goed, dat maakt even niet uit. Ik zie heel veel mensen die lezen iets in een boek.
Mm-hmm.
En die gaan er iets mee doen. Die schrijven erover op een website. Mm-hmm. Of verwerken het in hun producten en in hun diensten en in hun aanbod. En ze zijn het zich of niet bewust,
mm-hmm.
of ze hebben er gewoon lak aan. Hè? Dat, mm-hmm. Ik ga er altijd van het beste uit. Dus ik denk dat er heel veel onbewust is. Maar wat ook de reden mogen zijn, zou je aan de luisteraar uit willen leggen? Want ik krijg hier ook wel eens vragen over. Ik loop hier zelf ook keihard natuurlijk met Storyband tegenaan. Mensen denken, wauw, dat is gaaf. Ja. Ik ga voortaan mijn klanten helpen om een heldere boodschap te verwoorden. Hè? Voor je het weet, wordt het gejat.
Ja.
Kun jij ons eens meenemen van wat mag je eigenlijk doen en wat mag je niet doen?
Ja.
En hoe kun je dat voor je bedrijf goed regelen?
Precies. Kijk, alles wat gaat over feiten en kennis, dat kun je niet beschermen. Dat is nou eenmaal, dat is er in de wereld en dat mag iedereen gebruiken. Maar wat je kunt beschermen met het auteursrecht, hoef je niks actief voor te doen. Gebeurt in principe vanzelf. Dat is alle creativiteit die je daarin stopt. Als we even Storybrand als voorbeeld nemen, daar zitten eigenlijk allerlei marketingtactieken in die al lang bestaan.
Ja.
Maar de manier waarop dat verteld wordt, dat samengebracht wordt, het systeem dat daar, het Storybrand systeem, zeg maar, dat is wel weer een eigen ding. Dus de manier waarop jullie dat in dat boek verwerken en alles wat daaromheen zit, daar zit dan wel weer een auteursrecht op en dat mag niemand op dezelfde manier overnemen. Het lastige is alleen, je kunt er dus wel elementen uithalen of je kunt het op een andere manier gaan vertellen. En dan zou het eigenlijk weer wel mogen. En je auteursrecht kun je dus nergens ook registreren of zo. Dus je moet altijd bewijzen dat je de eerste was die het had. Je moet altijd uitleggen wat was dan de creativiteit die erin zit. Dus wat is er nou daadwerkelijk beschermd? Het beste wat je dan eventueel nog kunt doen is het als een e-depot registreren. Dat doe je bij het merkenbureau, BOIP. Dan kun je in elk geval laten zien, op deze datum had ik dit in handen. Dat zegt dus niks over het recht verder wat je hebt, maar het geeft je een soort datumstempel. Ja. En dat werkt dan weer wel als bewijs als je echt in de problemen komt. Als het verder gaat om namen van je bedrijf, van een product, van een dienst, dan zou je dat eigenlijk als merk moeten registreren. Moet het wel weer ook origineel genoeg zijn. Als het namelijk beschrijvend is, dan is het verdeeld dat iedereen moet een microfoon kunnen noemen.
Ja.
Dus dat kun je niet opeens als merk registreren.
Nee.
Ik heb als merk oploskoffie. Ja, daar verkoop ik natuurlijk geen dranken mee. Want dan zou dat beschrijvend zijn. Maar ik verkoop daar advies mee. Nou, dan kan het wel. Want oploskoffie voor advies, dat is niet beschrijvend.
Nee.
Het moet ook nog een zogenaamd onderscheidend vermogen hebben. Dus mensen zouden het wel moeten kunnen zien als een merk. Hè? Dus als iets is wat veel te ingewikkeld is, kunnen mensen het weer niet zien als merk. Kun je het ook niet inschrijven.
Ja.
Dus er zijn ook dingen waar je vooraf eigenlijk het liefst al over nadenkt. Op het moment dat je een naam voor je bedrijf aan het bouwen bent. Of voor een product of voor een dienst.
Ja.
Zeg je, oké, dit moet wel iets zijn wat voor mensen te onthouden is. Wat herkenbaar is. Misschien wil je ook inderdaad al dat mensen er al een beetje uit kunnen halen waar het over gaat. Maar het moet weer niet zo beschrijvend worden dat je het niet genoeg kunt beschermen.
Nee.
Je bedrijfsnaam kun je weer een beetje door het handelsnaam beschermen. Dus er zijn echt wel dingen waar je even vooraf goed over na moet denken van oké, wat is dit? En daar ga ik nu alvast actie op ondernemen. Want anders krijg je daar later gezeik mee.
Ja, dus dat is het auteursrecht. Dat is eigenlijk misschien wel het moeilijkste recht dan om het echt goed te beschermen.
Want je kunt het nergens registreren. Het is heel casuïstisch. En we hebben ook internationaal afgesproken dat je het niet hoeft te registreren. Dus ook als je je auteursrecht in Amerika wil handhaven, dan hoef je dat niet te registreren. Al zeggen ze in Amerika wel, het moet wel bij de Copyright Office ingeschreven staan. Dat hoeft daar ook niet. Alleen zeggen ze dan, als het daar wel ingeschreven staat, dan heb je wel een bewijs dat jij de maker was. En dat zou je een beetje kunnen vergelijken met dat e-depot hier. Want je moet het nog steeds over de inhoud gaan hebben.
Ja.
Maar dat is meer omdat het hele procesrecht daar wat anders in elkaar zit.
Dus even afsluitend over dat auteursrecht. Zou je nog daar even een voorbeeld van kunnen geven wat je misschien wel eens in de praktijk bent tegengekomen? Van een auteur die jou belt en zegt, hey, moet je nou kijken, ze hebben het gejat.
Ja.
Waarbij je moest aangeven, maar dat mag.
Ja.
Of dat mag niet.
Ja, ik heb wel eens iemand gehad die zei, heel veel mensen zeggen, het is exact hetzelfde. Het is exact nagemaakt. Ja, en bij sommige mensen ook inderdaad wel denken, dit lijkt inderdaad wel heel erg. Ik snap dat je het zo noemt.
Mm.
En bij anderen ook denk, ik zie een paar dingen die overeenkomen, maar het is eigenlijk totaal anders.
Ja.
Dus ik kan nooit afgaan op wat iemand tegen me zegt. Ik moet het altijd zien.
Zelf zien, ja.
Dus heb ik ook wel eens iemand gehad die zei, maar zij heeft ook een roze website. En zij biedt ook, ik weet dan niet eens meer welke branche het was, fotografie of zo, of iets met kinderen, of zoiets. Ja, dus dat is precies hetzelfde. Nee, niet echt. met foto's. Hè? Dan, als je het hebt over dingen die verder vrij normaal zijn. Maar die foto is precies hetzelfde. Want het is hetzelfde onderwerp en dezelfde locatie. Ja, maar als die foto op een andere manier gemaakt is, dan is het toch wat anders. Want het gaat om de creativiteit die je toevoegt. Hè? Als dan portretfoto's en het is al een ander model en heeft een ander kleur haar. Of, nou ja, dat was het inderdaad ook een keer. Weet je, je hebt soms van die bij zwangeren of zo'n stelletje, daar maken ze met hun handen zo'n hartje. Ja, maar die doen ook een hartje en ook op die buik. Ja, sorry jongens, leuk idee. Beetje cliché. Eigenlijk rust op een idee rust al geen auteursrecht. En iedereen mag met dat idee aan de haal als je het maar op een andere manier doet. Ja. Hetzelfde geldt voor stijl met hoe zo'n website eruit ziet.
Ja.
En zeker, we tegenwoordig ook wel rechtspraak. Goed, een website heeft een bepaalde structuur. We zijn eigenlijk wel heel gewend. De home-knop zit links. Of het is door het aanklikken van een logo dat bovenin staat. En je contact staat rechts. Ja. Je hebt zo'n menubalk. Nou, er zijn allemaal een beetje bepaalde dingen die vrij standaard zijn geworden.
Ja.
Daar kun je dus je auteursrecht gewoon niet meer op claimen.
Nee.
Dus het komt heel vaak voor dat mensen bij mij komen met, en het is absoluut een inbreuk, en dat het dat niet is. Nee. En met tekst is het wel wat lastiger hoor. Want dan krijg je al meer. Dan kun je bijvoorbeeld een structuur herkennen van iemand. Maar dan heeft de ander is dan net zo slim geweest om voldoende aan te passen.
Ja.
Dat het toch wel iets
dan
anders is.
Dan kom je op een stukje karma, vind ik.
Ja.
Dan kom je op een stukje ethiek.
Ja. Ja, en er zijn verdomd veel niet-ethische mensen.
Ja, verdomd veel. Echt, dat is echt zo. Je ziet toch wel vaak dat mensen dan denken, ja, maar. En ik zie het ook wel als de gouden regels natuurlijk. Wat je wil dat een ander niet bij jou doet. En doet het ook niet bij een ander. Hè? Dus de golden rule is wel hierin heel belangrijk.
Ja, alleen is het lastige daarvan weer wel. Ook iedereen heeft daar een andere mening in. Met waar dan die grenzen liggen. En wat wel en niet kan. En wat ik dan bijvoorbeeld weer bij marketeers merk. Is dat op het moment dat ze daar vanuit hun kennis, expertise, vanuit hun vak naar kijken, dat toch opeens heel anders is dan als ze dan als ontvanger, als consument, zeg maar, naar kijken. Dan kunnen ze een pop-up heel vervelend vinden, ongevraagde nieuwsbrieven heel vervelend vinden, et cetera. Maar als marketeer ze toch, maar het is zo effectief, dus we gaan het doen.
Hmm. Ja, ik snap het. Oké, dus auteursrecht, dat valt onder intellectueel eigendom.
Yes.
Dan heb je... Kun je nog wat andere voorbeelden geven en zeggen van dat is toch wel belangrijk om als ondernemer ook je bewust van te zijn hoe je dat kunt beschermen of wat je daarmee kunt doen?
Nou ja, de naam van je bedrijf, product of dienst.
Ja.
Heel veel mensen denken dat dat ook automatisch gaat. Dat is voor je bedrijfsnaam deels het geval met het handelsnaamrecht. Als je dat maar actief gebruikt, dan heb je daar een recht op. Maar dat is wel beperkt in geografie. Dus waar haal jij je klanten vandaan en de branche waar je in zit. En dan gaat het puur over verwarring. Dan mag je naam in principe ook beschrijvend zijn. Maar hoe beschrijvender, hoe lager natuurlijk je bescherming. Want dat wordt gewoon heel lastig. Dus dan zou je het eigenlijk echt als merk moeten inschrijven. Als je ervoor wil zorgen dat je een ander kan verbieden om het te gebruiken. En dat gaat heel vaak fout. Omdat mensen ofwel denken dat ze de bescherming eigenlijk van zichzelf al wel hebben. Maar ik heb het ingeschreven bij de KVK. Ja, maakt me niet uit of je het ingeschreven hebt bij de KVK. Al doe je het niet, dan heb je een handelsnaamrecht. En je merk hoef je weer niet bij de KVK in te schrijven.
Nee.
Dat moet je bij het BOIP doen. En dat duurt 13 weken voordat zo'n merkinschrijving rond is. Dus wanneer zou je dat moeten doen? Dan zeg ik altijd 13 weken voordat er inbreuk gemaakt wordt. Je weet niet wanneer dat gebeurt.
Nee.
Dus ik heb ook wel eens klanten gehad die alsnog een merk bij mij kwamen inschrijven. Maar die hadden een hele rebranding nodig eerst. Omdat er dus eigenlijk al inbreuk gemaakt. Dat was dus geen inbreuk, want het was niet te beschermen. Ze hadden geen merk.
Nee.
Maar zij dachten, ik ben maar klein, ik heb het niet nodig. Maar je weet niet wanneer er een concurrent komt die jou toch als groot genoeg ziet om na te doen.
Ja.
En waardoor je er last van hebt. En natuurlijk kan het helpen dat je de eerste bent en origineel. Maar je marketing moet wel goed op orde zijn. En je merk is gewoon echt onderdeel van je marketing.
Ja, ja.
En als je dat goed op orde hebt, moet je het ook wel handhaven. Hè? Dus je moet echt wel opletten. Oké, wie zijn er nog meer die hier dingen mee doen? Die moet je briefjes sturen met, je gebruikt mijn merk. Niet om vervelend te doen, maar gewoon dat je merk anders minder waard wordt. En dan kun je er eventueel afspraken over maken. Weet ik veel wat. Hoeft allemaal niet naar. Mag ook vriendelijk. Dus dat is echt wel iets wat je goed moet regelen. En waar je op tijd aan moet denken. En wat is op tijd? Dat weet niemand.
Nee, dat weet je niet. Kijk, hopelijk krijg je er nooit mee te maken en toch moet je het regelen.
Ja.
En je neemt ook verzekeringen omdat je er hoopt nooit gebruik van te maken.
Ja.
Ja, je kan gaan zitten huilen in een hoekje. Zeg je, ja, ik heb al jaren voor die verzekering betaald. Ja. Maar ik heb er nooit... Ja. Nee, wees blij dat je gezond bent.
Precies. Nou ja, zo moet je het ook een beetje zien, denk ik, met algemene voorwaarden. Ja. Dat zijn wat mij betreft een beetje je vangnet voordat je naar je verzekering moet.
Ja,
ja, als je gewoon goed met mensen kunt handelen. Je hebt fijne klanten, die samenwerking gaat goed. Dan hoef je nooit aanspraak te maken op je algemene voorwaarden. Met hebben dit of dat afgesproken.
Ja.
Maar gaat er wat fout, dan wil je het wel geregeld hebben.
Ja.
En als dat dan, als het dus niet geregeld is... Ja, dan kun je nergens naar terugverwijzen. Ben je afhankelijk van wat er in de wet staat. Of ja, je staat soms dus met hele lege handen. Juist B2B moet je heel veel zelf doen.
Ja.
En regelt de wet niet zoveel voor je.
We begonnen deze podcast met dat ik respect heb voor jou als ondernemer. Hè, dat ik zie dat je een echte ondernemer bent. En dat je die echte jurist bent. Dat je dat combineert met alle ervaring die jij nu hebt. Mm-hmm. In als ondernemer en als jurist. Wat zijn dan voor jou de dingen waarvan je zegt van joh, als je nu op het Malieveld in Den Haag zou staan voor alle ondernemers van Nederland, wat zou dan jouw boodschap zijn van op dat gebied?
Nou, het allerbelangrijkste in samenwerken of iets voor klanten doen is dat je een vertrouwensbasis hebt. Die moet er absoluut zijn, want als het daar al niet goed in gaat, dan kun je het juridisch nog zo dicht tikken. Maar dan ga je dus alleen maar een juridische strijd krijgen. Nou, daar heb je eigenlijk helemaal geen zin in. Dus het is meer, het begint bij het vertrouwen en je maakt het af door een contract, algemene voorwaarden of op een andere manier je afspraken gewoon even goed te regelen.
Ja.
Want zonder die afspraken en het gaat met die samenwerking mis. Ja, dan sta je opeens met lege handen. Dan heeft iedereen zijn eigen mening over wat juist is. En dan krijg je echte ruzies. En daar gaat heel veel geld in verloren. In die zin moet ik dit advies niet geven. Want het levert me echt serieus veel geld op. Hoeveel mensen hun zaken gewoon niet organiseren. Omdat ze alleen maar op basis van vertrouwen werken.
Ja.
En tuurlijk gaat dat heel lang goed. Maar als het fout gaat, gaat het dus ook echt goed fout.
Ja.
Dus dat is als je samenwerkt met business partners, voor klanten, whatever. Eerst vertrouwen, dan goed je juridische zaken. En verder, als het even gaat over je eigen bedrijf meer SEC beschermen. Zorg nou voor een goede naam. Zorg nou überhaupt dat hij niet te beschrijvend is.
Ja.
Schrijf hem in als merk. En ja, goed, dat auteursrecht krijg je gelukkig vanzelf. Maar zorg dat je er wel kennis over hebt, zodat je ook niet te snel gaat miepen. Want dan... Nee. Ben je daar heel veel tijd en energie aan kwijt. Ja. Dat is ook zonde. Maar zorg ook dat als je wel dat recht hebt, dat je het ook gewoon handhaaft. En dat mag best op een vriendelijke manier. Maar
wel duidelijk.
Wel, doe het wel. Ja,
ja. Sterk. Een van de laatste vragen. Als mensen contact met jou willen.
Mm-hmm.
Of meer willen weten over jouw producten of diensten. Waar kunnen ze dan naartoe?
Dat is www.charlotteslaw.nl.
Ja, we zetten dat ook in de show notes. En... er zijn twee boeken van jou die ik zou willen aanbevelen. We kunnen ze alle zes noemen, maar omdat we de twee heel specifiek besproken hebben eigenlijk. Dat is het bestsellerboek.
Mm-hmm.
Dus die zet ik ook in de show notes en die kun je vinden op alle sites volgens mij.
Ja, ze liggen gewoon via CB, zijn ze via elke boekhandel te verkrijgen. Ja.
Maar we hebben het liefste dat ze kopen bij managementboek.nl, want dan tellen ze mee voor de ranking, toch?
Nou ja, ja.
Laten we dat doen.
Ja, dus en als je graag confetti in je doosje wil, dan moet je het gewoon via mijn website bestellen.
Oh, dat is ook leuk. Ja, dus dat is het bestsellerboek. Dat is voor iedereen die een bestseller wil schrijven of interesse heeft in hoe dat boekenwereldje werkt.
Ja.
En het andere boek, dat is content...
Contentrecht.
Contentrecht. En dat is ook eentje die we in de show notes gaan zetten, want dat gaat over al die... dingen die we net hebben besproken qua recht.
Ja, auteursrecht, merken, komt er allemaal in terug. Hè? Hoe je het zelf kunt beschermen, maar ook wat je van een ander mag gebruiken.
Ja, en ze kunnen je ook vinden op LinkedIn, denk ik.
Zeker, gewoon onder mijn eigen naam. Met mijn bedrijfsprofiel doe ik niet zoveel. Dus Charlotte Meindersma, korte ei.
En dat is ook een hele mooie, hè? Charlotte Meindersma met een korte ei op LinkedIn. Omdat daar deel jij best heel veel waardevolle kennis en informatie. Soms ook vanuit de actualiteit rondom rechten en juridische zaken. Laatste vraag. Noem eens een boek waarvan jij zegt van hey, dat heb ik recent gelezen of dat staat echt in mijn toplijst. Wat ik elke ondernemer, marketeer zou willen aanbevelen.
Ja, voor elke ondernemer dan denk ik vooral, al wel waarschijnlijk vooral vrouwelijke ondernemers zich daardoor aangesproken zullen voelen, is The Middle Finger Project van Ash Ambridge. Dat gaat eigenlijk over hoe zij zichzelf als ondernemer heeft ontwikkeld. En misschien dat je er niet per se hele concrete ondernemerstips uithaalt, maar wel zorg voor het zelfvertrouwen dat elke ondernemer nodig heeft. Ook om te pivoten, weet je, de dingen anders te kunnen gaan doen. Het is een meisje dat opgegroeid is in een trailerpark en haar grootste droom was ooit om een dubbele trailer te hebben. En ze kreeg gelukkig een beurs om te gaan studeren. En terwijl zij studeerde, overleed ook nog haar moeder. En kwam ze in aanraking met allerlei dingen waar ze allemaal totaal geen weet van had. Ze is gaan werken en heeft daar gewoon wat rare dingen meegemaakt. Maar zij dacht gewoon, ja, ik moet gewoon werken zoals andere mensen dat doen. En ja, ik moet maar in een mantelpakje lopen, ondanks dat ik daar geen geld voor heb. Maar dat regel ik, want zo doen anderen dat. Dus zo zal het wel moeten. En uiteindelijk is zij juist gaan bloggen. En heeft het vanuit dat blog heeft zij een onderneming opgebouwd.
Wow.
Dus wat daarom is het voor mij vooral een beetje een inspirerend verhaal. Van, weet je, ook als je nu te veel naar anderen kijkt, moet je dus niet doen. Je moet je eigen weg inslaan. En ik denk dat dat echt iets is wat je als ondernemer ook moet doen.
Ja.
Gewoon bij jezelf houden, naar jezelf kijken. Tuurlijk hou je concurrentie in de gaten.
Ja.
Maar wel alleen maar om het in de gaten te houden en niet om ze na te doen.
Nee, heerlijk. Wat een krachtig verhaal. Mooi. Ja, ik vond het een heel boeiend gesprek. Ik wil je ontzettend bedanken dat je naar de podcaststudio bent gekomen en voor je tijd.
Ja, het was leuk om hier te mogen zijn.
Ja, daar ga ik je zo meteen nog wat voor geven om je te bedanken. En ik zou zeggen, de deur staat open. Als jij zegt, wil Daan, ik heb iets nieuws of ik wil iets delen, laat het me weten. Ik nodig je graag nog een keertje uit.
Leuk.
Dank je wel.
Dank jou wel.
Wil jij een heldere boodschap en een 5-stappen marketingplan wat wel werkt? Ga dan even naar onze website storyband.nl en kijk of je kunt op 8 en 9 november en meld je aan. Want dit gaat echt je marketing voor je laten werken. Roeland, dat was Charlotte.
Ja, wauw.
Ja, juridische zaken is natuurlijk gewoon iets, het is een motje, hè?
Ja, want als je daar van tevoren over nadenkt, denk aan, als je 10 ondernemers in de ruimte zet en je vraagt van, joh, we gaan het vandaag hebben over juridische zaken. Ik denk dat de ruimte heel snel leeg is.
Ja, echt, hè?
Ja.
Dan loopt iedereen zijn energie van leeg, maar toch, ik vind Charlotte wel echt dat ze dat heel knap doet. Ze maakt dat hele taaie onderwerp bespreekbaar. Ze legt het onwijs goed uit. En je ziet ook hoe belangrijk het is om het goed te regelen.
Als we weer teruggaan naar het voorbeeld van net, dat er wel een paar ondernemers in die kamer blijven staan, omdat ze een keer gedonder hebben gehad.
Precies.
Ja, en dan weet je wel, oké, dit is wel belangrijk om te regelen.
Exact, ja. Precies wat Charlotte ook zei. Van, het gaat vaak een keer fout.
Ja,
en
precies.
Dan denk je, ik moet het goed regelen.
Ja, ja.
Wat zijn we mensen toch hard leer soms, hè?
Ja, eens.
Dus ik zag jou heel enthousiast reageren. Als je het hebt over lanceringen. Wat zou jij doen als je nu een nieuw product in de markt moet zetten? Dus stel dat we bij Storyband iets nieuws bedenken en jij wordt verantwoordelijk voor die lancering. Hoe zou jij dat aanpakken?
Ik denk dat het begint denk ik met echt heel goed onderzoek doen aan de voorkant.
Ik heb een idee.
Ja, vertel.
We gaan het heel concreet maken. Stel dat we de online training van Storyband, die is nu €497.
Ja.
Stel dat we daar nou een €179 product van maken. Dus we gaan hem veel lager prijzen. Omdat we meer als een lead generator in willen zetten.
Mm-hmm.
Dus ja, mensen moeten er wel voor betalen. Het is gewoon super waardevol. Maar we willen gewoon dat die veel meer verkocht wordt. En we weten dat als we de prijs verlagen, dan kunnen we dat doen. Wat gaan we doen? Wat zou jij doen?
Ik zou een paar hele goede testimonials opnemen van mensen die de online training gevolgd hebben. Waarin ze vertellen welk resultaat het heeft opgeleverd. Daarmee zou ik gaan adverteren. Want dan laat je niet zelf die boodschap vertellen, laat je iemand anders dat doen. Ja, en dan...
Lekker.
Webinar weet ik niet zo goed. Ik denk wel dat kan werken. Maar dat is natuurlijk ook wel een strategie die zoveel mensen al kennen. En die in coronatijd al zoveel is gebruikt. Dat het eerder leuker is om bijvoorbeeld iets te doen met een videoreeks aan de voorkant. Hè? Dus dat je een paar teasertjes maakt uit die online training. En vanaf daar doe je een opt-in. Geef je ze iets meer kennis. En als ze dan nog meer willen weten, want dan waarschijnlijk heb je ze dan wel binnen.
Ja.
Dan ga je natuurlijk die online training verkopen.
Ja.
En een andere wat zou kunnen, denk ik, is dat je een soort test doet aan de voorkant. om te kijken van oké, waar gaat het mis in je marketing? En dat je daar een soort antwoord op krijgt van joh, waarschijnlijk heeft het hiermee te maken. En wil je dat oplossen? Ja. En dan weer online training binnenbrengen.
Ja, vind ik ook een mooie. Maar die video's spreken mij heel erg aan. Gewoon een paar hele goede testimonials daarmee adverteren. En ik zou het wel aandurven om met een hele knijtergoede kopie op de sales page mensen direct naar de sale te leiden.
Ja,
dat zou ik wel durven. Ja. Maar dan moet je ook adverteren naar een... dan zou ik een retargeting campagne doen op mensen die je al kennen.
Ja, ja, en op mensen
en op
die,
de lijst.
Die op de pagina zijn geweest.
Ja.
Ja, ja, dat.
Ja. Heerlijk.
Ja. En dan ga je vanzelf zien waar je moet bijsturen of waar de optimalisatie zit.
Ja. Wat ik ook nog wel een leuke strategie zou vinden om daarnaast te testen, is dat je begint met een PDF die je in de ad zet.
Ja.
Dus bijvoorbeeld 5 voordelen van een heldere boodschap voor je marketing. En dat je die PDF in de etalage zet, want dan heb je lagere kosten voor je leads bijvoorbeeld. En dat mensen die downloaden en dat je dan op de / bedankpagina een videootje afspeelt. En zegt van, hey, hier download, leuk dat je interesse hebt, download hem. Wil je echt meters maken en meteen de diepte in en ben je klaar met al het gehannes wat je nu aan het doen bent in je marketing? Koop hier en dan tijdelijk aanbod van maken.
Ja, die is ook lekker. Ja.
Die zou ook wel lekker kunnen werken. Want dan heb je namelijk dat videootje ertussen, waardoor je nog even de salesboodschap kan brengen.
Ja, wat ook nog zou kunnen aan de voorkant qua content, is dat je bijvoorbeeld een analyse doet tot een bepaalde marketingcampagne van een bedrijf, hè, fictief of bestaand, waarin je gaat vertellen wat er goed is en wat er niet goed is.
Oeh.
En als ze willen weten hoe dat werkt, dus wat die basisprincipes daarvan zijn, dan ga je ze weer naar die sales page brengen.
Die is ook lekker, hè?
Ja, die lijkt me heerlijk. Ja. Ja. Ik denk zelfs als dat je die, als je dat goed doet, dan moet je wel een content kanon worden. Die zou je zelfs organisch ook in kunnen zetten.
Ja.
Dat je zonder advertenties aan de slag gaat.
Kijk, die webinars worden vaak te duur, hè, als je een product van €179 wil verkopen. Maar wat je nog wel zou kunnen doen, Roeland, als ik jou er zo over hoor. Wat als je nou gaat adverteren op een gratis masterclass in dat onderwerp, in dat domein. En die geef je gewoon, desnoods geautomatiseerd. En dan zeg je van joh, we gaan van de 8 lessen gaan we er vandaag 2 behandelen. Pak je pen en papier en je helpt mensen. En je laat ze een werkboek downloaden waar alle 8 hoofdstukken in staan. Die printen ze uit, die vullen ze in. Dan hebben ze bladzijde 1 ingevuld voor hoofdstuk 1, bladzijde 2 voor hoofdstuk 2. En dan zien ze dus, ik heb nog 6 lege pagina's. Nou weet je wat, ik ga gewoon die cursus kopen.
Ja, die is ook lekker, ja. Ja. Ja, of dat je ze inderdaad gewoon een proefles geeft in de omgeving waar die cursus in staat.
Die kan ook. Zie je, dit is leuk, hè? Want wij doen natuurlijk de hele dag niks anders dan dat soort campagnes bedenken, ook voor klanten. Maar dat vind ik het mooie van lanceren. Er is geen goed of fout. Je moet gewoon gaan experimenteren en testen. En vooral volhouden, want er zullen lanceringen zijn die je doet, die floppen gewoon. Of die worden niet het succes wat je ervan verwacht. Maar John Maxwell zegt altijd... niet you win some, you lose some. Nee, you win some and you learn some.
Oh, nice. Ja, mooi.
En dat is wel een mooie. Want anders dan heb je altijd teleurstelling. En anders weet je van tevoren van... nou, ik kan sowieso niet teleurgesteld worden. Want ik weet gewoon dat ik dingen ga leren.
Precies.
En leren hoe iets niet moet is net zo waardevol.
Eens, ja.
Thomas Edison had 10.000 pogingen om dat...
de gloeilamp te maken.
Om de gloeilamp te maken. Hè. Ze zeggen dat die 9.999 keer gefaald is. En toen zei hij van nee, ik heb 9.999 manieren ontdekt waarop het niet werkt.
Ja, briljant.
Heel ander perspectief.
Ja.
Er schijnt ook een verhaal van hem te zijn dat hij... zij had zijn laboratorium natuurlijk in zijn woning. En huizen in Amerika werden zeker in die tijd en nu soms nog... van hout gebouwd.
Ja.
En toen is de boel in vlammen gegaan. En toen heeft hij iedereen natuurlijk geroepen van... joh, huis uit, huis uit, huis uit. Toen stond hij daar en zei, kom kijken. Zoiets groots zie je nooit meer. En ging het hele huis in vlammen op. Dus zijn perspectief was van... Het is jammer dat het huis in de fik vliegt. Jammer van al die spullen. Maar ja, laten we er dan maar van genieten.
Fantastisch, hé.
Of dat een waar gebeurd verhaal is, kan ik natuurlijk niet controleren. Maar het staat wel in veel boeken over Thomas Edison.
Ja, hè? Ja.
Maar het gaat erom, je hebt wel een bepaalde mindset nodig om te lanceren.
Ja, klopt. En wat jij al aangeeft, Daan, ik denk dat het daar ook heel erg mee te maken heeft. Dat jij zegt zelf altijd, marketing is failing forward.
Ja.
Wat men altijd verwacht is van, oké, ik ga nu lancering doen. Ik ga er heel veel tijd in stoppen. Maar dan is mijn verwachting ook altijd... Die verwachtingen gaan altijd door het dak.
Ja.
Terwijl, je weet het helemaal niet, want je hebt het nog nooit gedaan.
Nee.
Dus als je gelijk... het is een beetje... je gaat 3 keer trainen en je wil daarna meedoen aan de Olympische Spelen.
Ja.
En je bent teleurgesteld omdat je geen plak wint.
Nee, precies. Ja, sterk punt. Was een mooie aflevering.
Vond ik ook.
Volgende week zijn we er weer.
Ja, zo is het.
Kunnen we daar al iets over zeggen?
Ja, dat...
Ja? Ja, het hangt er een beetje vanaf hoe snel de aflevering van beeld en geluid klaar is.
Ja, dat klopt. Ja.
Anders doen we die er tussendoor.
Ja.
Nou, we weten dus nog niet wat er volgende week gaat komen, maar goed wordt het sowieso.
Ja, één ding is zeker, we zijn terug.
Ja, we zijn er sowieso.
Ja.
All right. Luisteraar, een hele fijne dag.